Tekenen en wonderen is de vaste terminologie. De vaste uitspraak die gebruikt wordt ter aanduiding van bepaalde verschijnselen die wij kennelijk niet verklaren kunnen. En we noemen het wonderen, maar met een redelijk evangelisch cliché noemen we tekenen en wonderen, omdat we de uitdrukking min of meer aan de Bijbel ontleend hebben. En ter inleiding lees ik u een vers uit Handelingen 2. Handelingen 2, de toespraak van de apostel Petrus, feitelijk ook de aanhef daarvan. In vers 22 van Handelingen 2, waar Petrus zegt: Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder jullie betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alsof het niet mogelijk was dat hij van dezelfde zou gehouden worden. En zo verder, waarna volgt prediking van de opstanding van de Heer Jezus, en dat niet alleen, maar de prediking ook van alle consequenties daarvan, want het idee blijft natuurlijk dat God door de opstanding van de Heer Jezus Christus de oudtestamentische beloften vervuld heeft, namelijk leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht, kortom, een nieuwe schepping tot stand gebracht heeft en daarmee een nieuw verbond en een nieuw priesterschap en nog zo het een en ander. Maar samenvattend wordt het genoemd dat God de beloften die aan de vaderen gedaan heeft, dat hij die vervuld heeft toen hij zijn kind of zijn knecht Jezus verwekt heeft. Zo lees ik het in die eerste toespraak van de apostel Paulus. Dat is in Handelingen 13 en in Antiochië. Maar Petrus verwijst hier in de eerste plaats terug naar de gebeurtenissen van de voorafgaande jaren, waarbij hij wijst op Jezus de Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. En hier hebben we niet maar de dubbele uitdrukking, maar zelfs een driedubbele uitdrukking, namelijk krachten, wonderen en tekenen. Niet dat er drie verschillende dingen zijn, maar het gaat uiteraard om een en hetzelfde. En het wordt op deze wijze met deze drie verschillende termen beschreven. En ik kan het niet nalaten, ik heb het vers nu, wij hebben het vers nu voor ons liggen. Ik kan het niet nalaten erop te wijzen in welke samenhang deze dingen gezegd worden. En nog beter, hoe het geformuleerd wordt. Wie heeft die krachten en wonderen en tekenen gedaan? Maar dat staat er nou juist niet, broeder. Dat noemen ze nou een 1-2'tje. Dat staat er nou juist niet, broeder. Er staat Jezus de Nazarener. En sinds wanneer heet hij Jezus? Sinds zijn menswording? De Nazarener. Sinds wanneer is hij de Nazarener? Sinds hij is komen te wonen in Nazareth, in Galilea, gelijk Jesaja gesproken heeft. Het volk bij de zee, dat in duisternis wandelt, zal licht zien. U weet wel. Dat spreekt dus over de Heer Jezus als mens. Jezus, de Nazarener. Daarna een man, er staat gewoon mens. Maar vooruit. Vertaald met man, zodat we niet denken dat hij een vrouw was, bedenk ik dan maar. Want ja, hè? Nee, dat zal niet de bedoeling zijn. Waarom staat er dan mens of man? Die is moeilijk. Je kunt meteen de cd afzetten, het bandje stoppen, wat nu komt. He? De mens. Zodat we niet zouden denken dat hij een vrouw is. Nee, dat is de verkeerde redenering, dat is duidelijk. Zodat we niet zouden denken dat hij God is. Op het moment dat hij deze dingen deed, lees hem nog maar 100 keer over. Lees hem maar over en over en over. Kijk maar wat er staat. See? Een mens. Jezus van Nazareth, die mens. die op aarde kwam, zijn godheid aflegde, zich vernederde en op aarde leefde als mens. En zelfs als de wettige vertegenwoordiger van heel de mensheid. Dus niet een mens die hij alleen maar zo uitzag, niet iemand die deed alsof hij een mens was, dan zou hij onze verlosser niet eens kunnen zijn. Want dan zou hij niet uit de mensen genomen kunnen worden, enzovoorts. Niet in zijn functie van Goel en ook niet in zijn latere functie, tegenwoordige functie van hoge priester van het Nieuwe Verbond. Denk er goed over na. Dit is wat de Bijbel zegt, hè? Niet mijn opinie, dit is gewoon wat je leest. Jezus de Nazarener, een man van God. Als hij in tweede naamval staat, dan zou het geweest zijn een man Gods. En noemen ze een man Gods? Naast de Heer Jezus, dan iemand anders, noemen ze een man Gods? Elia, Elisa, profeten in het algemeen, man Gods. Die hebben u toch, hè? En die waren niet God, die waren ook niet zonen van God of iets dergelijks. Ze waren profeten. Het is een van de uitdrukkingen ter aanduiding van profeten. En profeten is de brede aanduiding voor die mensen die van Gods wegen speciale bediening hadden ontvangen. In oudtestamentische tijd wel te verstaan en net tot in de nieuwtestamentische tijd aan toe. Daar hebben we het waarschijnlijk ook nog over, maar voorlopig even niet. Jezus de Nazarener, een man Gods, onder uw lieden betoond, gedemonstreerd. Dat wil zeggen, ze moeten hem gezien hebben, herkend hebben. Hij is het nieuws geweest, zal ik maar zeggen. Onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen. En er staat er niet die hij door God gedaan heeft, maar er staat die God door hem gedaan heeft. Wie deed dus die wonderen, krachten en tekenen? God deed het door de Heer Jezus. Die heb je toch ook hopelijk, hè? Niet in eigen kracht deed hij dat, welke kracht het dan ook geweest mogen zijn, maar de kracht Gods werkte door hem, zo staat het er. En anders leest u, zeg ik altijd, Johannes hoofdstuk 5, daar beschrijft de Heer, spreekt de Heer over de Zoon Gods, kennelijk doelend op zichzelf, maar hij zegt niettemin, de Zoon doet niks van zichzelf. En zelfs aan het eind van zijn loopbaan zegt hij, ik heb gedaan wat u mij te doen gegeven hebt. Met andere woorden, dit was niet zijn eigen werk. Het was niet een speciale, speciale kracht die hij ontvangen had en die hij naar believen zou kunnen gebruiken. Met opzet vermijd ik het woord gave uit 1 Korinthe bijvoorbeeld, omdat die woorden ook misbruikt worden. Dus ga ik maar even omheen. Maar het was niet een bepaald vermogen die hij van God had ontvangen en die hij dus zou gebruiken in zijn leven. Dat was het niet. Het was het vermogen Gods dat van hem gebruik maakte daar waar hij daarvoor beschikbaar was, uiteraard. En dat was hij, dus dat is verder het punt niet. Maar het waren de werken Gods die door de Heer Jezus gedaan werden. Dan wel, God deed die werken en hij deed het door middel van, met gebruikmaking van deze mens, net als in oudtestamentische tijd, maar wat zeg ik, het was toch oudtestamentische tijd? Althans, tot aan zijn kruisiging. Kortom, het waren werken die God door hem gedaan heeft, te midden van u, gelijk ook gij zelf weet. Daarna stellen wij vast dat hoeveel wonderen, krachten en tekenen de Heer Jezus ook deed. Het meeste van die tekenen waren trouwens wonderen, tekenen, krachten van genezing. Hoeveel het er ook waren, het verhinderde dus niet dat hij zelf stierf. En het verhinderde ook niet dat allen aan wie deze tekenen, wonderen en krachten gedaan werden, wel degelijk ook gestorven zijn. Dus voor zover ze er nut van hadden, heeft het niet zo erg lang geduurd. Het was wel een tijdelijke zaak. Vervolgens wijs ik erop, naar aanleiding van dit vers, dat de Heer Jezus dus inderdaad niet de eerste was die deze dingen deed. Hij was ook niet de eerste man Gods op aarde, om zo te zeggen. Want we kennen de term uit oud-testamentische tijd. Kijk, in het algemeen, even in simpel inleidende woorden, in het algemeen, het probleem dat men heeft met wonderen, is aan de ene kant dat men ze toch niet definiëren kan. Want het is niet te doen, niet echt tenminste. Je kunt alleen afspreken wat je voor een wonder houdt en wat niet. En er zijn er ook die sowieso niet in wonderen wensen te geloven. En dus die houden niets voor een wonder. Er moet een verklaring voor wezen. En men bedoelt een technische, biologische, wetenschappelijke, scientific verklaring enzovoorts. Hè. Maar ik moet u zeggen dat als men gelooft in een god, wat men daar ook onder zou verstaan, als men gelooft in een god, iemand hoger dan wij, hoger dan de mens, dat moet toch mogelijk zijn, want zo hoog is de mens nou ook weer niet, denk ik altijd. Hè? Maar goed, als men gelooft dat er iemand is die hoger is dan de mens, moet men per definitie moet men dan geloven in wonderen. Dat is niks moeilijks aan. Dus het mag geen probleem zijn. Iemand die niet in wonderen gelooft, gelooft dus ook niet in God. Want dat is dan ook een wonder, want God onttrekt zich ook aan ons bevattingsvermogen, aan onze wetenschappelijke analyses en definities enzovoorts. En de definitie die men geeft van een wonder, in het algemeen, in de loop der tijd hebben velen geprobeerd zo'n wonder te definiëren. Maar welke definitie men ook geeft, je kunt hem altijd ook toepassen op God als zodanig. Dan is God zelf ook een wonder. Ik persoonlijk ben geneigd het om te draaien. Het lijkt mij toch meer voor de hand te liggen dat niet God het wonder is, maar dat wij dat zijn. Heb je die nog? Dingen beginnen met hem uiteraard. Het is een wonder dat hij iets anders vervolgens maakt. Toch? Nou goed, misschien hebben we het daar later nog over. Maar ik moet u erop wijzen dat waar het gaat om de Bijbelse geschiedenis, er zijn het die zeggen, ja maar in Bijbelse tijden, hoe lang was dat Bijbelse tijden? Jaartje 4000? Of was het 40 miljoen, dat weet ik nooit, maar van Adam dan. Dat in Bijbelse tijden wonderen gedaan werden van Gods wegen, door mannen Gods, of van mensen die op een of andere wijze misschien de kwaliteiten, de krachten van God hadden ontvangen om het te doen. Het zij permanent, zodat ze het konden doen naar believen. Het zij incidenteel, zodat ze het konden op een bepaald tijdstip. Ik moet u zeggen dat dat al het eerste grote misverstand is natuurlijk, want het is niet zo. Begrijp je me goed? Doorheen heel de Bijbel kom je wonderen, tekenen, krachten tegen. Dat is waar. Maar het zou ons niet moeten ontgaan dat dat hoogst, maar dan ook hoogst zeldzaam is. Gebeurt maar een enkele keer. En daarna heb je enige uitzonderingen daarop. En die uitzondering houdt dan in dat het niet zo incidenteel meer is. Maar dat zijn uitzonderingssituaties. Dat is een situatie die we tegenkomen in de geschiedenis van Mozes. Dat wil zeggen bij de uittocht uit Egypte is dat. En eigenlijk twee generaties lang bij Mozes en Jozua. De uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn en de intocht in Canaan. Maar als je al die wonderen die plaatsvonden uitsmeert over de pak en beet 47, 48 jaar waarin het gebeurde, dan hou je er toch niet zoveel over bij elkaar hoor. Niettemin, het waren indrukwekkende wonderen ten aanschouwen van de toenmalige wereld en de volkeren. In de eerste plaats Israël. Ik moet erbij zeggen dat het er niet toe heeft geleid dat het geloof van de Israëlieten gebouwd werd. Integendeel, ze vergaten die dingen gewoon en het zei hen verder niks. Het is vaak meer een kermisattractie. Een televisieshow, ja. Een kermisattractie dan dat het hun wat zei of dat ze de conclusies aan verbonden. Maar niettemin, daar ga ik nou even niet op in. Het gaat er maar om dat die wonderen gebeuren in de dagen van Mozes en Jozua. Daarvoor een enkele. Bij een hoogst uitzonderlijke gelegenheid. Bij een hele speciale omstandigheid dat zoiets gebeurde. Maar verder niet. Zie? Alleen bij de uittocht uit Egypte en bij de intocht in Canaan onder Mozes en Jozua. Dat ligt voor de hand, want kijk, waartoe doet God eigenlijk deze krachten, wonderen en tekenen? Wat is er de zin van? Waarom doet hij dat? Nee broeder, ik bedoel de jongeling van Nain die stierf en die werd wel opgewekt, wonderen, tekenen en kracht, maar de arme man is daarna weer overleden. En soms denk ik, dat gun je mensen toch niet twee keer. Nog niet één keer, broeder. Hoewel, kan toch zeer nuttig zijn, hè? Maar goed, daar gaan we maar niet op in. Ik bedoel, wat voor zin heeft het dan? Wat voor zin heeft het iemand op te wekken uit de dood als je een paar dagen later weer overlijdt? En dat komt in de Bijbel voor. Wat was er de zin van? Wel, wij lezen dat zeer krachtig in de uitspraken van Johannes aan het eind van het Johannes-evangelie. Dat is maar één of twee bladzijden terug vanuit Handelingen 2 in onze Bijbel. Waar in elk geval staat in Johannes 20, vers 30. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Dat laat zich raden, want Johannes meldt maar 7 wonderen. En dat is wel erg weinig, zelfs in vergelijking tot dat hele korte Marcus-evangelie. 7, hooguit 8, maar eigenlijk maar 7. En maar Johannes zegt, Jezus heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan die niet zijn geschreven in het boek, maar deze zijn geschreven, dat wil zeggen, ze zijn eerst gebeurd uiteraard, anders konden ze daarna ook niet opgeschreven worden. En dus, deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Hetgeen wil zeggen dat de wonderen, krachten, tekenen die de Heer Jezus deed, in de eerste plaats tot doel hadden zijn goddelijke zending te bevestigen. In zijn geval dat men zou concluderen dat deze wel de Messias, de Christus, moest zijn. Dan wel worden, want daar gaat het nou niet over. Maar gewoon die conclusie trekken. Ik heb dat nagevraagd aan Nicodemus en die zei, deze man is een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Hebben die nog? Niemand kan deze, welke tekenen? Die van genezingen en zelfs opstanding uit de dood was is het idee. Maar goed, de tekenen die de Heer Jezus deed moesten dus zijn goddelijke zending als het ware bevestigen. En daarmee, maar alleen langs die route, zijn leer, dat wat hij predikte, ondersteunen uiteraard. Want als deze man inderdaad van God gezonden was, als God met hem is, dan is het dus logischerwijze zo dat wat hij zegt of predikt inderdaad correct is. En de tekenen hebben dus uiteindelijk dat doel, te bevestigen dat dit de man Gods is en daarmee ook zijn prediking te bevestigen. En vandaar die formulering ook in Handelingen 2 vers 22. Jezus de Nazarener, een man Gods onder jullie betoond, gedemonstreerd door die tekenen en wonderen. Dat wil zeggen, betoond als man Gods. En daar gaat het maar om. En als ik daarna weer terugkeer even naar de dagen van Mozes en vervolgens Jozua, zal toch duidelijk zijn dat de wonderen, tekenen en krachten die Mozes gegeven waren te doen, in de eerste plaats tot doel hadden zijn goddelijke zending te bevestigen. U weet wel, Mozes verwachtte, hoopte dat die kinderen Israëls in hem de gezonden verlosser zouden herkennen en dus erkennen. Die kent u toch, hè? Uit Handelingen 7 was dat, hè? Er staat dat Mozes die Egyptenaar dood sloeg enzovoorts, in de stellige verwachting dat ze in hem de beloofde, want die was al honderden jaren tevoren aangekondigd, de beloofde verlosser zouden herkennen enzovoort. Dat bleek niet het geval, dus de volgende keer toen Mozes kwam, dat was 40 jaar later dus, maar ja, 40 jaar vertraging vind je zo vaak in de geschiedenis van Israël, dus laat hem maar weer zitten. Maar 40 jaar later kwam hij weer om. En toen kwam hij met tekenen, krachten en wonderen. Waar Egypte niet blij mee was, wat ook een uitwerking had op Egypte als zodanig, maar ik moet er meteen bij zeggen, dat is niet eens het belangrijkste doel van die wonderen geweest. Ze waren niet het middel in de eerste plaats om Israël te verlossen, hoewel het als zodanig functioneerde, maar ze waren in de eerste plaats het bewijs van zijn goddelijke zending. Zie? Die Mozes, dat was niet zomaar iemand, die was kennelijk een man van God gezonden, een man Gods, en dat was ook inderdaad wat hij was. En die tekenen moesten dat bevestigen, niet alleen aan de Egyptenaren, maar ook aan Israël zelf. En hetzelfde geldt natuurlijk later, vele jaren later, als Mozes sterft en opgevolgd wordt in zijn positie van leider van Israël, wordt hij opgevolgd door Jozua. notabene ook uit een andere stam van Israël. En de vraag is weer, en die vraag was al eerder aan de orde geweest, de vraag is weer, is dit wel die man die wij tot leider zouden moeten hebben? U weet wel, de Israëlieten waren ook op een gegeven moment ineens democratisch geworden. Avant la lettre. En ze zeiden, ja, die Mozes en die Aaron en die zus, zeg. Moeten die ons door die woestijn leiden? Hè? Daar kunnen we toch zelf wel iemand voor kiezen? Dus je weet, Israël is de uitvinder van de democratie. Het heeft ze niet ver gebracht, moet ik erbij vertellen. Want de meerderheid in het kwade volgen is over het algemeen niet populair bij de Heer, hè? Zegt de Bijbel. Maar in elk geval stond er discussie en daarna werd Mozes opgevolgd en Aaron trouwens ook. Ze werden opgevolgd en dan is weer de vraag, wie regelt dat eigenlijk? Is dat eigenlijk wel zo? En dus onder Jozua gebeurt, die zoon van Aaron, maar in ieder geval onder Jozua gebeurde dus weer van dit soort wonderen, op dezelfde wijze als bij de uittocht uit Egypte, tekenen, met praktisch nut weliswaar, maar ook inderdaad tekenen die tot doel hadden om de God van Israël, niet alleen aan Israël, maar ook aan op zijn minst de omliggende volkeren te bewijzen. En daar gaat het maar om. En daarna hield het op. Nou krijg je eens in de zoveel tientallen jaren krijg je af en toe een rechter in Israël. En die richteren deden ook nog niet eens altijd wonderen. Er waren er enkele bij, maar sommige ook niet. Er waren gewoon leidslieden die van Gods wegen gedreven waren om Israël te leiden. En ze haalden de overwinning. En of het dan een wonder is of niet, dat onttrekt zich aan onze waarneming en aan onze definities. Dat weet je toch? Anderen zeggen, ja, maar heel de geschiedenis van Israël is één groot wonder. Zeg ik, ja, dat is ook zo, maar het hangt er maar vanaf wat je onder de term verstaat natuurlijk. Maar de wonderen kwamen pas weer eigenlijk in de dagen van Mozes en Elia. Kijk, ik bedoel dit, toen David met zijn slingertje en zijn steentje het reusje naar de Filistijnen hielp... was het toen omdat de Heer die steen zo goed richtte, of was het omdat David wist wat hij doen moest? Had David zo goed geoefend, of was het de Heer erbij? Daar staat er toch niet bij?
Het was een geleide projectiel.
Een geleide projectiel. Als ik de term geleid projectiel hoor, broeder, dan denk ik altijd aan Baron van Münchhausen. Die zat op die kanonskogel, weet u wel, om hem bij te sturen. Maar goed, laat maar zitten. Maar sommige dingen weten we niet. Sommige dingen nemen we voor wonderen aan, terwijl het in de Bijbel echt niet bij staat. Dat ook vanzelfsprekend kunnen zijn, of een natuurlijke aangelegenheid. Wij weten het niet, maar echte demonstratieve wonderen, volgens de drievoudige term wonderen, tekenen en krachten, vinden we daarna pas weer in de levens van Elia en Elisa. Dat wil zeggen toen de eerste echte officiële profeten onder Israël optraden. Nee, daarvoor had je incidenteel wel eens wat, maar daar heb ik het nou niet over. Zo gebruikelijk was het niet. Eens in de zoveel tientallen jaren gebeurde er af en toe eens wat. En soms in 100 jaar niks. Lees maar na in uw Bijbel. Maar daarna wordt het ineens weer usans, om zo te zeggen, die wonderen. En die worden gedaan door Elia en Elisa. Maar dat is feitelijk bij de introductie van de profeet in Israël. In de zin van een profeet die ook nog bovendien een macht heeft, een invloed heeft die boven die van de koning uitstijgt. En bij de introductie van dat verschijnsel, Elia wordt trouwens geloof ik als eerste in de Bijbel als man Gods aangeduid, weet ik niet zeker, maar dat staat me zo bij. Maar bij de introductie van dat verschijnsel krijg je ineens die wonderen die zomaar gedaan worden. Bij Elia en Elisa. En dan moet ik er nog bij zeggen dat die wonderen misschien wel interessant waren, maar er waren omstandigheden genoeg, zeker in het leven eerst van Elia, waar een wondertje wel leuk geweest zou zijn voor hem. want hij leefde in tamelijk erbarmelijke omstandigheden. Zat hem ook niet allemaal mee, hij moest vluchten. Nou ja, de Heer hield hem in leven in die dagen van de hongersnood, maar daar heb je het ongeveer ook wel mee gehad. Ik bedoel, zo'n vreugdevol leven had hij ook niet. En ik kon niet van dag op dag zeggen van doe dit of doe dat of u weet wel, een wondertje doen even. Zo was het nou ook weer niet. Zie? Maar goed, in die dagen gebeurde dat. Maar het was de introductie van de figuur van de profeet als zodanig in de Bijbelse geschiedenis. Daarna vinden we wellicht, maar ik beschouw het als een uitzonderingssituatie, vinden we wellicht nog enige tekenen en wonderen op een clustertje in de dagen van Daniël. Die is iets moeilijker. Want wij weten helemaal niet of Daniël wel relatie onderhield met de leden van zijn volk. Wij vermoeden van wel. Maar daar blijft het dan ook bij, want je leest dat niet. Ik bedoel, Ezechiël was ook in de ballingschap, onder de ballingen, in de Babylonische ballingschap. En die onderhield contacten, inderdaad, met de Joden die daar ook in ballingschap waren. Van Daniël lees je dat helemaal niet eigenlijk. Hooguit komen nog eens drie vrienden even voorbij. En dan heb je het ongeveer wel mee gehad. Maar er gebeurden wel degelijk wonderen. Zodanig dat het de koning van het Babylonische Rijk inderdaad verbaasde. Maar daar heb je inderdaad ook te maken met een belangrijke periode in de geschiedenis. Namelijk de periode waarin heel Israël in ballingschap verkeerde. De 10 stammen waren lang tevoren weggevoerd in Assyrische ballingschap. En nu het Joodse volk ook. En de vraag is dus, hoe moet het nou verder? Heeft God zijn volk verstoten met dank aan Romeinen 11? En die vraag moet toch sommige van de Joden op zijn minst hebben bezig gehouden. En ook al hield het ze niet bezig, dan nog had het ze bezig moeten houden. En dat is belangrijk genoeg. En vandaar dat we in die dagen inderdaad op regeringsniveau die figuur van Daniël krijgen. Die op één of twee na de machtigste man was in het Rijk bij gelegenheid enzovoorts. Dus hooggeplaatste Jood in elk geval. Op zich kan je dat ook als een wonder beschouwen, als je dat wilt. Hoeft niet, want Joden worden wel eens vaker hooggeplaatst. Heb ik nog laatst gezien een reportage van de ene hoogste Jood in het hele land. Nee, de jongste Jood in heel de wereld. Hè? Kissinger. Ben je vergeten? Nee. Was net een reportage van op televisie. Ja, die kun je beter niet zien. Maar goed, want zo fraai is dat ook allemaal niet. Maar waar het maar om gaat is, Daniël nam die positie in en op dat niveau, dat regeringsniveau, het niveau van de koninkrijken der aarde, openbaart de Heer zich via Daniël, gepaardgaande met tekenen en wonderen en krachten, op andere wijze dan voorheen trouwens, maar niettemin tekenen, wonderen en krachten. En via Daniël wordt dus vastgesteld, ook van Gods wegen, dat dit niet het eind is van de geschiedenis van het Joodse volk of van Israël, maar dat bijvoorbeeld na 70 weken, of ik noem maar wat, hè, dat bijvoorbeeld na 70 weken alsnog Jeruzalem en het Joodse volk hersteld zullen worden, dat de troon van David hersteld zal worden enzovoorts. En die boodschap leek heel onwaarschijnlijk, om niet te zeggen, die boodschap leek volstrekt belachelijk, maar hij wordt wel degelijk onderbouwd door deze tekenen die aan Daniël te doen gegeven waren. Het maakt Daniël trouwens tot een type van de Heer Jezus, hoor. Maar dat even terzijde. Het enige bijzondere bij Daniël is dat het gebeurde in het buitenland, in de ballingschap en in belangrijke mate ook binnenskamers en niet in het openbaar. Dus het is toch wat anders dan de dagen van Mozes en Jozua en de dagen van Elia en Elisa. Dus heb ik hem altijd aan de zijkant staan. Maar goed, daarna komt er wel weer zo'n periode. En dat zijn de dagen van deze man Gods, Jezus de Nazarener, die zijn werken deed door deze man Gods. Krachten, wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in Handelingen 2, waarbij bovendien staat, in het midden van u gelijk ook gij zelf weet, want daar ging het dus blijkbaar wel om. Die wonderdoener. Opdat men hem aandacht zou geven en opdat men de juiste conclusies zou trekken. En als iemand, als er ooit een man was, Bijbelse term, dus je kunt er niks van zeggen, als er ooit een man was die deze dingen zou moeten doen, voor wie het nodig en nuttig was, dat God door hem deze krachten, tekenen en wonderen deed, was het uiteraard de profeet bij uitstek, de man Gods bij uitstek, de Messias dus, de zoon van David, de zoon van Abraham, de zoon van Adam, die bovendien zoon van God is, inmiddels in elk geval, sinds zijn opstanding uit de dood. Zie? Als iemand die ondersteuning van Gods wegen nodig had, was hij het. Zeker ook hij persoonlijk, laten we dat er nog eens bij vertellen, want het dringt ook niet altijd door. Ik weet niet, onze kennis van Christus zou groot moeten zijn, want het is de bedoeling dat we komen tot kennis van hem. In de praktijk valt het soms zwaar tegen. Maar ik weet niet hoe ver uw kennis van de Heer Jezus strijkt, maar hij was dan toch naar het Bijbelse maatstaven die man die onderweg was naar zijn marteldood. Dat moet hem toch heel zijn leven zwaar bedrukt hebben op een of andere wijze. Dat moet hem heel zijn leven hebben bezig gehouden. Zal ik nog een stap verder zetten of toch maar niet? Enzovoorts. Ik weet niet of hij een alternatief had. In werkelijkheid natuurlijk toch niet. Maar niettemin die weg ging hij. En als iemand dus steun van boven nodig had, dan was hij dat. Voor zichzelf in de eerste plaats. En daarna ook, want dat is altijd de volgorde trouwens in de Bijbel. Voor zichzelf in de eerste plaats en in de tweede plaats is een prediking naar het volk toe. Nou, voor zichzelf heeft het kennelijk geholpen. Voor hemzelf dus. En voor wat het volk betreft heeft het kennelijk niet geholpen. Maar het had de Heer al aangekondigd. Die zei trouwens, nou ja, ook als er iemand uit de dood zal opstaan, dan zal men naar hem niet willen horen. Die kent u toch, hè? En zo was het ook, hij stond op uit de dood en men heeft naar hem niet willen horen. En wat groter wonder kun je bedenken dan opstanding uit de dood. Het overleven dus van deze oude wereld. Hoe dat mogelijk is, maar goed, hoe het mogelijk is, daar gaat het niet om. Dat is de wetenschappelijke vraag. Even tussendoor, dat is de wetenschap, hè. Wetenschap die zoekt naar, niet naar waarom de dingen zijn zoals ze zijn, maar hoe het komt dat de dingen zijn zoals ze zijn. Wat de techniek is erachter. Hoe het is. Zie? En in de Bijbel gaat het niet om hoe het gebeurt, hoe het is, maar gaat het om waarom het is. Zie? Nou goed, daar kom ik misschien nog wel even op terug. We gaan eerst maar om dit beginsel dat wonderen in de Bijbel heus niet zo algemeen zijn als dikwijls gedacht wordt. Ze zijn eerder uitzondering dan regel. En voor zover ze een soort van regelmaat krijgen, is het maar in drie of vier perioden uit de heilsgeschiedenis. De laatste was die van de Heer Jezus en een analogie van Mozes en Jozua en daarna Elia en Elisa vind je dus ook in het Nieuwe Testament de Heer Jezus en daarna een volgende generatie, namelijk zijn discipelen die wonderen deden en daarna hield het op. En dan wacht ik altijd maar even, dan hield het op. Ik zeg niks over uitzonderlijke situaties, incidentele gebeurtenissen, maar ook als God ze niet doet, kan het toch voorkomen dat er gebeurtenissen plaatsvinden die wij niet kunnen begrijpen, en dan noemen we het toch een wonder, of niet? En waar het dan vandaan komt en wie het doet, ja, dat zijn van die rare wetenschappelijke vragen. Dat slaat ook helemaal nergens op. Geef nou gewoon toe dat je het niet begrijpt. En geniet van het wonder. Ik bedoel, zo is het leven nu eenmaal vol onverwachte dingen. En onverwachte dingen kun je ook al als wonder beschouwen, omdat je er niet op gerekend had. Enzovoort. Hè? Je had ze niet zien aankomen. Dat maakt verder niet uit. Maar wat ik zei is, het waren drie perioden, als ik die van Daniel niet meetel. En daarna, na de Heer Jezus en zijn discipelen, althans na die generatie, hield het op. Nou, daar wordt gewoonlijk uitgebreid tegen geprotesteerd. Maar dat kun je wel doen, maar je moet niet proberen de geschiedenis te vervalsen. Ik bedoel, we hebben het nou niet eens over leerstellige zaken, we hebben het gewoon over geschiedenis, over feiten die waargenomen kunnen worden en konden worden. En ik zeg dus gewoon, na die eerste generatie binnen het christendom en onze gemeentelijke bedeling, hielden die wonderen op. Het is niks bijzonders om vast te stellen dat tegen het eind van de Bijbelse geschiedenis, We hebben het dus niet over de eerste hoofdstukken van Handelingen, maar wel over de allerlaatste en eigenlijk over wat daarna nog op volgde. Dat staat dan niet in Handelingen, maar dat kun je uit de brieven nog destilleren. Dat in die dagen inderdaad die wonderen niet meer gebeurden. U weet wel, Paulus was ziek en hij had de dokter bij zich nodig, toch? En Paulus was niet ziek, maar iemand anders, ik weet niet meer zo gauw wie het was. En hij moest die zieke reisgezel, moest hij ergens achterlaten. Toch of niet? Dat lezen we toch allemaal? En hij schrijft een brief aan Timotheus en Timotheus had last van zijn maag. En hij zegt tegen Timotheus, dan moet je ook wijn drinken, jongen.
Een weinig.
Een weinig. Dat is ook een rekbaar begrip, broeder. Ik zal niet zeggen aan wie ik dat heb nagevraagd. Want die is in ons midden vandaag. Maar goed, dat is een rekbaar begrip. Maar hij zegt, drink dan ook wijn in plaats van water, is kennelijk het idee. Maar daar gaat het me niet om. Waar het om gaat, hier is Paulus, dat Paulus niet zegt, dan moet je er maar veel voor bidden. Of kom even langs, dan zal ik je de handen opleggen of iets van die naad. Hij geeft er gewoon een medisch advies en schrijft een bepaalde leefwijze voor. En dat is het dan. Hoezo wonderen? Het loopt inderdaad af. Dat kan niet missen. Daarna stellen we bovendien nog een keer vast dat sommigen zien dat wel. Hè. Kijk, dit is op zich niks bijzonders. Het is gewoon het intrappen van een open deur. Bij sommigen moet je die intrappen, dat helpt toch niks. Dus maakt verder niet uit. Ik hoef er verder ook niet bij stil te staan. Maar daarna stellen sommigen net als ik vast, ja, inderdaad, het zijn bepaalde perioden uit de geschiedenis waarin dat gebeurt. En u raadt hoe het verhaal verder gaat. Of niet? Het verhaal gaat verder. En wij vandaag leven weer in zo'n periode. Wat is er dan zo bijzonder aan deze periode? Nou, vermoedelijk niks, maar alleen dat er vandaag weer wonderen gebeuren, is dan het argument. En als dat niet argument voldoende is, zeg maar ja, maar we leven toch in de eindtijd? Dat gelooft u toch ook, broeder en zuster? Ja, dat geloof ik, we leven al 2000 jaar zowat in de eindtijd. Ik vind dat de eindtijd nou wel beëindigd mag worden eigenlijk, langzamerhand. Maar goed. Dat is de Bijbel dus, dat is Bijbelse terminologie. En dan zeg maar, ja, maar het is toch duidelijk dat in de eindtijd die tekenen en wonderen weer zouden gebeuren? En dan denk ik, ja, dat is waar. Maar las ik dat toch tekenen en wonderen der leugen zouden gebeuren in de laatste tijd, in de dagen van de wederkomst van Christus, zal ik maar zeggen. Of heb je dat niet gelezen? Dat gaat niet over dat de Heer dat doet, hoor. Ik heb het nooit in de Bijbel gelezen. En dan, als er dan geen argument meer is, dan komt altijd het volgende argument. Maar ik doe wonderen in de naam van de Heer Jezus. En dat het deze tijd is en dat het in deze tijd zou gebeuren, heeft God mijzelf geopenbaard. En dan ben je dus uitgepraat, kun je de Bijbel dicht doen en aan de kant leggen. Dan heb je je wonderen, maar dan ben je je Bijbel kwijt. Ja, ik las gisteren nog een stukje. Sommige mensen vinden het nodig mij te voeren. En, misschien hebben ze wel gelijk. Maar die kreeg ik een stukje, ik weet niet uit welk blad het kwam, over een dame waarvan niet gezegd wordt hoe ze heet. Ze krijgt een andere naam, is in een christelijk blad. Maar ze werkt onder moslims in Arabische landen. Maar je weet niet wie het is en waar ze werkt, want dat moet geheim worden gehouden worden. En die beweert dan glashard dat er allerlei wonderen gebeuren enzovoorts. En daar onder de moslims in de Arabische landen, waar het dan maar wezen mag en zo. Ze denken, ja, dat is mooi. Dat moet je vooral geheim houden, zeg. Hè? Dus dat kunnen wij dus op geen manier controleren. Ja, of ik het geloof of niet, ik neem dat voor kennisgeving aan. Ik vind het waardeloze journalistiek bovendien ook nog. als er helemaal geen bronvermelding, geen enkele aanwijzing bij komt. Maar die vertelt dan van dat. Onder andere vertelt ze dan dat er allerlei wonderen gebeuren. Met name weer van genezingen enzovoorts. En dat ze veel bidden met elkaar. En dat wij, want dat is de boodschap van het artikel, dat wij nou eens moeten ophouden met het discussiëren over Bijbelse zaken en theologie. En we moeten de geest eens zijn werk laten doen. Ik ben altijd welwillend. Ik ben altijd geneigd toe te geven dat de Heer via anderen en op andere plaatsen, in andere culturen, anders werkt dan bij ons. Maar als ze dan gaan roepen van dat we de Bijbel dicht moeten doen en dat we maar veel moeten bidden en dat we open moeten staan voor de werking van de geest enzovoorts, dan heb ik gegeten en gedronken. Want die geest die dan komt, is gegarandeerd, dat geef ik u op een briefje, zwart op wit, niet de Heilige Geest. En als er dan toch wonderen gebeuren tegen die achtergrond en in die sfeer, zal ik maar zeggen, in die ambiance, ben ik absoluut geneigd te zeggen, nou, als ik een uitspraak moet doen, en vandaag dan maar even, als ik een uitspraak moet doen, dan geloof ik dat wonderen en tekenen zijn der verleiding, wonderen der leugen, die zelfs de uitverkorenen zouden verleiden. Want als de geest een werk doet, is het primair ons leiden in de waarheid, namelijk in de schriften. En dat andere, van een Bijbel dicht en niet discussiëren over theorieën, dat heb ik u 7 jaar geleden inmiddels, in die andere zaal hier was dat, heb ik u dat voorgelezen uit de geschriften van die Maitreya-beweging. Leer doet er niet toe, iedereen mag zijn leer houden, moet hij zelf maar weten, maar er moet niet over gediscussieerd worden, want er gaat er niet om. Je moet openstaan voor die kracht van de Maitreya. En ik lees een artikel, er staat gewoon, je moet openstellen voor die kracht. Argumenten zijn hetzelfde, alleen daar heet hij de Heilige Geest. Er is toch iets mis dan? Of niet? Er is toch iets mis. Met zulke omstandigheden wil ik dus echt niet te maken hebben. Daar loop ik ook heel hard voor weg. Voor dat soort dingen. Omdat ze onbijbels zijn. Want broeders en zusters, wonderen, krachten en tekenen gebeuren over de hele wereld. In allerlei culturen, in allerlei godsdiensten. Het kan niet schelen waar. Dat gebeurt echt. Weinig, daarom heten het wonderen. Als het alle dag zou gebeuren, heet het niet meer zo. Maar het gebeurt overal, in allerlei culturen, ook lui die niet specifiek occult gericht zijn, maar u begrijpt, juist daar wel natuurlijk, maar ook daarbuiten, het gebeurt overal ter wereld. De meest vreemde dingen, samenlopen van omstandigheden, totale veranderingen, het komt allemaal voor. Waardoor? Vraag het mij niet. Ik weet niet eens hoe dat is met normale dingen die geacht worden geen wonder te zijn. Hoe die ontstaan en hoe die dingen zich afspelen. Ik heb er geen flauw idee van. Daar wordt de eeuwen door, zolang de mens bestaat, over gefilosofeerd. Over de oorzaak der dingen. Over het lot. Over de samenloop van omstandigheden. Over de veronderstelde harmonie die er zou zijn. De sturing die er zou zijn. Dan denk je, ja, als er niemand stuurt, dan komt er ook wel eens een keer bepaalde dingen toevallig goed bij elkaar terecht. Ik bedoel, de wet van Murphy schrijft voor dat de boterham met jam met de besmeerde kant op de grond valt. Maar ik heb het laatst meegemaakt dat mijn boterham met pindakaas, die om voor de hand liggende redenen uit mijn hand viel. Ik lust het spul niet. Maar, die viel toch netjes naar boven. Ik weet niet eens meer wanneer en waar het was, maar niet zo lang geleden. Toen dacht ik, hé, er is een wonder gebeurd. Helaas. Kun je weer even, Bos? Wel goed. Maar het is nou eenmaal zo. Ik bedoel, er moet wel eens een keer volgens de statistiek, moet er wel eens iets goeds gaan of iets gebeuren wat wij niet begrijpen. Dat zegt op zich niks. En daar waar men specifiek de wonderen zoekt, vindt men ze ook. In allerlei culturen, allerlei kringen en de Bijbel beschrijft ze ook. Nadrukkelijker en meer eigenlijk dan ons lief is en waar we bij stilstaan, maar het is niettemin wel het geval. Waarmee maar gezegd wil zijn dat je aan die dingen eigenlijk niks hebt. Ik moet u eerlijk zeggen, dat zal me mij wel kwalijk nemen, ben ik bang, maar ik zit er niet op te wachten. Echt niet. Op wonderen. vandaag. Nee, waar ik wel eens op zit te wachten, op hoop, is dat mensen uit hun lijden verlost worden. Ze dan toch moeten sterven. Waarom moet het zo lang duren, bedoel ik maar. Hè? Waarom doen ze er zo lang over? Dat kan ook in één keer, dat vind ik wel wat netter eigenlijk. Maar kennelijk bemoeit de heer zich daar ook niet mee. Maar dat is het enige soort wonder waar ik op zou zitten wachten. Zie? En voor heel de rest, in mijn eigen leven ook, absoluut helemaal niet. Wat zou ik ermee moeten? Het zal me hoogst onzeker maken. Hè? Toch? Ik meen het serieus. Maar ik zou niet weten wat ik ermee moet. Ik zou niet weten welke functie het zou hebben. Toch? En waar het toe moet dienen. Wij zijn hier maar heel even. En die korte tijd redden we het zo wel. Toch? Dat is de normale gang van zaken. En al het andere waarna men zich uitstrekt, heeft eigenlijk alleen de functie om de mens in de praktijk af te leiden van God en zijn woord. Hoor u wat ik nu zeg? Ik weet nooit wat ik daarna het eerste moet zeggen. Want ja, het verdient wel het een en ander aan toelichting. Maar in de praktijk, wat de juffrouw liet schrijven, of wat het verslag schreef over die dame in dat blad, wat ik de naam gelukkig ook niet van ken, dat lijkt me duidelijk genoeg. Die zegt, laten we ons niet bezighouden met de Bijbel en met de discussies. Het verhaal vertelde wel, je moest wel geloven dat de Bijbel waar was, maar kennelijk hoef je niet te weten wat erin stond. Hebben die nog? Dat vind ik het toppunt van stomzinnigheid, want wat maakt het uit als, of het waar is of niet, als je toch niet weet wat erin staat. Betekent pas wat, geloof betekent pas wat, als je weet geloof waarin, geloof, waar vertrouwen wij dan op? Zie? Maar goed. Maar in dat geval wordt dus gewoon zwart op wit gezet waar het toe leidt. De bedoeling is dat we de Bijbel dicht doen, het woord van God loslaten. Wat eigenlijk niet kan, want dan ken je de Heer Jezus niet. En hoe kun je dan zeggen dat Jezus wonderen door je doet? Wie is die Jezus dan als je de Bijbel dicht hebt? Dus fundamenteel is het volstrekt onmogelijk. Maar in de praktijk leidt het ertoe dat men zich richt op verschijnselen. Ja, kermisattracties heb ik in gedachten, maar dat durf ik niet te zeggen natuurlijk. Hè? Maar dat ben ik maar een gewone jongen, zo komt men daarboven. Hè? Dat men zich richt op verschijnselen in plaats van op de onzienlijke dingen. U weet, in Johannes lazen wij er straks, in het laatste vers van hoofdstuk 20, Jezus heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan. Maar het vers daarvoor zegt, vers 29 van Johannes 20, Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Wie zijn dat dan? En aan dat vers moet ik altijd denken als ik die verhalen over mensen zeg, ik heb wonderen, tekenen, beleefd, meegemaakt, een gezin enzovoort. Dan denk ik, zalig zijn zij die niet gezien hebben, nochtans geloven. Ik heb die dingen niet gezien. En ik geloof zo zonder meer wel wat de schrift zegt. En we houden ons dus met de inhoud van de schrift bezig op die basis. Zie? En in Bijbelse zin zijn wonderen en tekenen aan ons dus ook helemaal niet besteed. Wat zou er bewezen moeten worden? De goddelijke zending van Mozes en Jozua, daar geloven we toch wel in. De goddelijke zending van Elia en Elisa, geloven we ook wel in. Dat Jezus man Gods is, die de werken Gods deed, of door wie God zijn werken deed dus. Nee, dat geloven wij. En wat hij leerde, geloven wij ook. Dat hoeft helemaal niet bewezen te worden aan de hand van tekenen of wonderen met toch maar een voorbijgaand karakter. Nee, ik bedoel wonderen van genezing, want dood gaan we toch. Niets is hier blijvend, alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. En dat soort dingen meer. En of die schapenvacht van mij nou 's morgens nat of droog in de tuin ligt. Ja, ik heb niet eens een schapenvacht. Dus. Mijn vrouw zegt van wel. Nou goed, laat me zien. Zo behaard ben ik toch ook weer niet. Maar goed, moet ik er weer uithalen. Maar bedoel, wat moeten we met zulke dingen dan? Dat maakt ons toch verder niet zat. Is aan ons ook niet besteed en het is dus ook niet meer nodig. Begrijp je me goed? Als wonderen en tekenen de functie hebben om, iets aan te tonen... en dat staat er. De Heer Jezus is betoond geworden door krachten, wonderen en tekenen. Handelingen 2 vers 22. Of Johannes 20 vers 30 en 31. Deze zijn gebeurd en geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. Als dat één keer is aangetoond, dan hoeft het toch niet meer aangetoond te worden. Dan is dat toch gebeurd. Dan hebben die wonderen en tekenen ook voor ons een uitwerking gehad. Hun functie vervuld. Het is geweest. Wij geloven dat ook. En we trekken er de consequenties uit. Punt. Einde van het verhaal. En dan zegt u natuurlijk, ja, maar misschien is het toch wel nuttig als af en toe om de zoveel tijd, bijvoorbeeld om de 7 jaar of zo, ergens een wonder gebeurt. Zoals ze om de 30 jaar of zo die rok laten zien in Trier. Of om hoeveel jaar was dat ook alweer? Ik heb mijn laatste kans erbij laten gaan om hem te zien. Hè? Maar goed. Maar zoiets, eens in de zoveel tijd een wonder of zo, dat zou toch wel leuk wezen. Dan moet ik u zeggen dat ik in de Bijbel lees dat dat niks uitmaakt. De herhaling ervan. En toen men tot de Heer kwam en zeiden, wij willen wel een teken zien. Of wat teken doet gij, wat werkt gij? Toen zei de Heer Jezus, er komt geen teken. Er kwamen er nog wel hoor. Maar niet op verzoek zo van, wij hebben een teken nodig. Dat was de kermisattractie. De Heer zei, het volk krijgt het teken van Jona de profeet. Dat was een prachtige. Want dat teken hadden ze al gehad en ze zouden het nog een keer krijgen. Want de dood en opstanding van Jona, let op wat ik zeg, de dood en opstanding van Jona. Ik denk toch niet dat die arme man 3 dagen geleefd heeft in die buik van die vis. Arme man. Maar goed, maar gelijk Jona enzovoort, alzo ook de zoon des mensen die inderdaad stierf vanuit de dood opstond. En toen werd het teken dus herhaald. En bij nader inzien krijgen ze nog een teken. Het komt nog een derde keer, want de derde keer is inderdaad de ondergang van Israël als zodanig, maar Israël zal op de derde dag herrijzen. Het volk als zodanig, maar ter plekke kregen ze geen teken. En dan lees ik er nog een met u in dit verband. Het enige wat ik nu probeer is dus dat begrip wonderen, tekenen en krachten te relativeren. Hè? Wat is het eigenlijk en wat doet het eigenlijk, wat heb je eraan, wat moet je ermee en wat werkt het uit? Dus ik breng het wat terug tot wat normale proporties. En ik lees u uit 1 Korinthe. Hoofdstuk 1, dacht ik. Ja. Waar Paulus zegt dat de Heer hem gezonden heeft om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, maar gewoon dat die botte boodschap van het kruis van Christus in vers 17. En dan vers 18, want het woord des kruises, dat wil zeggen de prediking daarvan, is wel degene die verloren gaan, dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het kracht Gods, want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Zwart op wit zegt hij dat. Daarheen zou hij gaan en daarheen zouden zij gaan. Gaat niet naar de heidenen, maar gaat naar die verloren stammen, staat er, geloof ik, of verloren geslachten, wat er maar staat, van Israël. Daar was hij voor geroepen. En toen kwam hij in Bethesda, dat was dan bij Jeruzalem, net ernaast, net buiten de poort. Maar goed, het was bij Jeruzalem en daar meldde hij zich. Maar hij ging niet al het rijtje langs, hij ging naar die ene toe en zegt, wilt gij gezond worden? Wie is die ene? Nou ja, uit al de volkeren der aarde, zal ik dan maar zeggen. Dan weten we toch wie dat is. Langzamerhand. Dat het verwijst naar Israël blijkt uit verdere gegevens erbij. Maar meer speciaal naar het eerstgeboorterecht binnen Israël. En dat berustte niet bij de Joden, maar inderdaad bij de 10 stammen van Israël. En ten aanschouwen van Israël, net buiten de poort van Jeruzalem, de schaapspoort, want daar was het. Net daarbuiten vindt dit wonder plaats. En vandaar dat we die dingen ook tegenkwamen er straks in Samaria, de voormalige hoofdstad van die 10 stammen van Israël. En inderdaad Cyprus, dat in het algemeen niet alleen bewoond werd door afstammelingen van de 10 stammen, maar daar ook heel uitdrukkelijk de uitbeelding van is. Maar daar kan ik nou zo gauw verder niet uitleggen. Maar als eiland der zee enzovoorts verwijst het naar die eilanden veel verder weg naar het westen toe. Maar ik ga er maar verder niet op in. In elk geval, in Johannes 5, dat is een prachtig verhaal van die lammen te Bethesda. Want u weet hoe het hier gaat, hè. Hij stapt op, hij huppelt weg. Meteen, hè? Dat is een wonder, hè. Dat is niet de moderne methode van iemand is genezen, dan moet hij nog aansterken. Weet u wel. Hè, dan moet hij eerst revalideren, wil leren. Hij komt uit zijn rolstoel. Maar daarna moet hij alsnog, het zal nog wel lang duren voordat die spieren weer aangesteld zijn. Dus de Heer doet het in één keer goed. Dat is het kenmerk van wonderen die de Heer doet. Hebben jullie nog? Ja, ik denk, moet ik er nou meer van zeggen, maar dat laat ik dat maar niet doen. Maar in ieder geval, maar hij huppelt weg. Dat wil zeggen, hij heeft overvloed van leven, dat is wat het is. En daarna vond de Heer hem in de tempel, want daar had hij zich dus verstopt. Staat er, vers 14. Daarna vond hem Jezus in de tempel. En tot hem wordt ook gezegd, zondig niet meer, enzovoort. Maar waar het een uitbeelding van is, inderdaad, van dat deel van Israël, de 10 stammen van Israël uiteraard. En dat blijft bij al die tekenen zo, want de heerlijkheid van Christus vindt zijn hoogtepunt in het tegenwoordige werk van Christus. En dat is de roeping van de gemeente, die erfgenaam is van die 10 stammen van Israël. Die erft namelijk het eerstgeboorterecht van Israël. En dus is het zelfs Israël. Hebben jullie nog? Of zei ik het te snel? De gemeente is erfgenaam van eerstgeboorterecht boven het Joodse volk. Maar wie had er eerst geboorterecht boven het Joodse volk? Efraïm. En met Efraïm en Jozef dus de 10 stammen van Israël. En in de ene plaats is het Efraïm of de 10 stammen. De andere plaats is het ineens de gemeente die eerst geboorterecht heeft, het Nieuwe Testament, boven de Joden. Want dat is de essentie van het schriftgedeelte. Je moet alleen goed lezen. Paulus zegt, ik geef ze die tekenen niet, hoewel door hem tekenen en wonderen en krachten gewerkt werden, bij gelegenheid. Maar het was niet primair zijn bezigheid. Komen we later wel op terug. Wij geven de Joden die tekenen niet en we geven de Grieken die wijsheid niet. Wat geven we dan wel? Wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden een ergernis. Maar het was een teken, zijn dood en opstanding. Weten we waar ze om vroegen, wat ze niet kregen. Dat teken. Hè? Het was de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Zij struikelden over de tekenen. Ze accepteerden ze niet en trokken de consequenties niet uit. En voor de Grieken is die boodschap niet intellectueel genoeg. Het moet toch iets ingewikkelder zijn. En terwijl ik het zeg, denk ik, ja, maar ik ken er ook. Die hebben de Bijbel zo ingewikkeld gemaakt dat het acceptabel voor hen geworden is. Want het bevredigt hun het idee dat zij zo intellectueel zijn. Wat dus daarmee bewezen niet het geval is. Maar vooruit. Maar die kennen wij ook, zuster. Ja, die zeggen, ja, dat staat er wel. Maar kijk, dat zit zus en dat zit zo. En het hoort daar en het hoort daar. En dit in dat vakje en dat is voor die bedeling. En dat hoort daar thuis en zo. En er wordt omgegoocheld. Het is net het. De trucje, ken je dat trucje met die 3 bekertjes of die 2, dat balletje, hoe heet dat ook alweer? Balletje. En onder welk bekertje zit nou het balletje? Je staat altijd op het verkeerde been. En dat, die leringen die zijn vaak ook zo. Het komt altijd anders uit dan jij dacht. En het is zo omdat jij te dom bent om het te begrijpen. En degene die het je vertelt is dus intelligent. En dat, daar ging het maar om. Helemaal niet om de waarheid. Ik meen het serieus. Daar ging het niet om. Maar zoals met die Grieken ook zoeken wijsheid. Er is niks wijs aan. Het is een heel kort door de bocht de conclusie van wat er met die wereld bereikt moet worden. Wat dacht je dat je kon bereiken als mens? Wat dacht je dat er in een mens zit, opdat die mens verbeterd zou kunnen worden? De Bijbel zegt niks. Dus wat stond er op die sticker ook alweer in Amerika? Verbeter de wereld, Pleeg zelfmoord of zo. Stond er zo. Kill yourself, ja. En ik vond het een prachtige. Ja, ik ben geneigd om achterop mijn auto te plakken, maar... Om praktische redenen heb ik besloten principieel nooit een sticker op mijn auto te plakken. Zelfs niet die van, dit is een Volkswagen of zoiets. Alles er maar af. Dus je kan wel aan de gang blijven. Maar soms kan ik de verleiding niet weerstaan eigenlijk. Dan denk ik, dat is een leuke sticker. Verbeter de wereld, kill yourself. Nou, dat is de Bijbelse boodschap. Dat een mens zou sterven, daar wordt de wereld beter van. Want via dood en opstanding zal een mens gerechtvaardigd worden van de zonde. Romeinen 6 vers 9. Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Dus dat is in ieder geval één zondaar minder, is het idee. Hè? En via opstanding wordt men een nieuwe schepping waarin de zonde niet meer is. En dit blijkt de enige weg te zijn. De weg van wedergeboorte, de weg van dood en opstanding enzovoorts. Dat kun je gerust een wonder noemen met een praktisch nut. Zie? Waarbij die oude schepping verdwijnt en een nieuwe schepping gemaakt wordt. Daarna denk ik altijd, nou ja, het is maar wat je onder wonder verstaat. Want ik denk dat verschijnsel van een oude schepping die een nieuwe schepping wordt, dat principe dominant aanwezig is in alle genen ter wereld die je maar denken kunt. Ik bedoel dit, als er iets kenmerkend is voor deze wereld, is dat de dingen doodgaan, maar dat ze, voordat ze sterven, toch de kiem leggen van nieuw leven. Ik heb het over planten en dieren en mensenwereld enzovoorts, in elk geval, maar waarschijnlijk daarbuiten ook. Het oude vergaat, maar niettemin brengt het iets nieuws voort, was de bedoeling. Dat is een wonder en dat is ongetwijfeld het enige echte grote wonder waar het om gaat. Omdat wij dat zelf niet tot stand kunnen brengen, hooguit de uitbeelding daarvan, maar daar blijft het dan bij. We kunnen het ons voorstellen, maar niet realiseren. God doet dat. Dat is het wonder dat wij zouden zien bovendien. Want wat zei de Heer ook alweer? Verwondert u daarover niet dat de demonen, de duivelen, u onderworpen zijn. Verwonder u daarover dat u... namen geschreven zijn in de hemel. Dat is een wonder en dat gebeurt elke dag, maar dat is niet wat men in het algemeen verstaat onder krachten, wonder en tekenen. Goed, daar laten we het eerst bij.